Zo, goedemorgen. We hebben al veel van Gods grootheid en goedheid mogen zien deze morgen. Ik weet niet, toen u hier naartoe kwam, of u de regenboog heeft gezien. En ik raak er toch elke keer weer van onder de indruk. Doet me gelijk denken aan Gods belofte toen hij de regenboog ook plaatste. En dat kregen we zomaar mee deze morgen. Gods trouw. En dan Gods wonderlijke hand in de schepping, als je die beelden net heeft gezien, de ontwikkeling van een mens. Wat is dat toch bijzonder. En gelijk al van het eerste moment. En dan heb je mensen die zeggen, nou ja, de eerste 20 weken, dat heeft geen leven. Nou, dan zouden ze dit nog eens een keer eens goed moeten bekijken. Want het is wonderlijk wat je daarin ziet. En dan de liederen, waterbronnen. We hebben Gods woord gekregen. En dat is een waterbron voor je ziel en voor je geestelijk leven. Want de Bijbel zegt, een geopend woord verspreidt licht. En het is geestelijk licht voor het geestelijk leven. Ja, we worden zo gezegend als kinderen van God. En dan Psalm 139. Daar is al een paar keer uit gelezen. En het begint heel mooi. En eigenlijk laat het begin en het eind een enorm contrast zien. Of een contrast, eigenlijk een erkenning van wat daar staat. Het begint met: Heere, gij doorgrond en kent mij. En dat is als een soort feit, als een soort statement. Dat weet ik. Heere, dat is nu een feit. U doorgrondt mij, u kent mij, u kent mij zitten en u kent mijn opstaan. Dat weten we. Maar het geweldige van deze psalm vind ik altijd de laatste twee versen. En dan staat er: doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Met andere woorden, als het werkelijk zo is, Heere, dat u mij doorgrondt, dat u mij kent, dat u weet waar ik zit, wat ik denk, wat ik doe, nou, laat ik me dan maar aan u overgeven. En dat is eigenlijk wat de psalmist doet. Hij gaat vanuit de kennis dat God dat allemaal weet, komt hij tot de overgave aan God zelf. En eigenlijk zien we dat ook terug. We hebben een kindje mogen opdragen deze morgen. Die is geboren, die heeft het leven gekregen. Maar je moet ook komen tot wedergeboorte. En wedergeboorte is niets meer dan je totaal overgeven aan het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En zeggen: Heere, dank u wel dat u ook voor mij gestorven bent en opgestaan bent. En dat ik door het geloof gereinigd mag worden door het bloed van de Heere Jezus. En dan begint er een wonderlijke nieuwe weg. Een bijzondere weg. En dat zegt hij ook hier in de psalm. Hij zegt: doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. Dus een volledige overgave. Heere, toets mij. En als God je gaat toetsen, dan gaat hij ook dingen laten zien die niet meer in het leven van een christen thuis horen. En om die reden is het soms vaak dat we het liever niet hebben. Ik ben nu eenmaal zoals ik ben, God houdt van me, God is liefde en hij heeft eindeloos geduld. Dus ja, het zit wel goed tussen God en mij. Maar hier de psalmist die zegt: toets mij en ken mijn gedachten en zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. Hier spreekt een kind van God. Hier spreekt een kind van God die zich weet geborgen door God, in God, die weet dat hij eeuwig leven heeft. En toch zegt hij: onderzoek mij of er een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. Met andere woorden, ook voor een kind van God, voor u en voor mij, staat het gevaar dat wij op een heilloze weg terechtkomen. Terwijl de Heere God wil dat we op de juiste weg komen, met hem gaan wandelen. En om soms van die heilloze weg af te komen en op die eeuwige weg terecht te komen, heb je soms opruiming nodig. Je moet er eens opgeruimd worden in je leven. Nou, ik weet niet of u dat kent. In Katwijk hebben ze de voorjaarsschoonmaak en sommigen ook nog eens de najaarsschoonmaak. En dat is niet opruimen hoor, want dan gaan de meubels het huis uit, alles gaat het huis uit en alle hoekjes en kiertjes moeten schoongemaakt worden. Een enorme klus. Nou, nu is dat tegenwoordig niet meer zo, maar er is een verschil tussen opruimen. Je weet het wel als je ouders zeggen: ruim je kamer op, hè? En jij doet je best de kamer opruimen en je moeder heeft je kamer opgeruimd, ja. En ze komt binnen en ze zegt, nou, ik zie geen verschil. Maar jij hebt 3 boeken rechtgezet en je hebt je bed rechtgetrokken en je denkt, mijn kamer is opgeruimd. Maar er is een verschil tussen opruimen en opruimen. Nou, dan ben ik vorige maand door boeken Koning en Kronieken gegaan. En wat wordt daar weinig opgeruimd eigenlijk in die boeken? Dat is heel bijzonder. Het is een geschiedenis, u kent dat vast wel, de koningen. En elke koning, dan begint het met zijn naam en het is de zoon van die en die. En dan staat er, hij deed wat recht is in de ogen van de Heere. Of er staat, hij deed niet wat recht is in de ogen van de Heere. En elke keer als er dan een nieuwe naam kwam, was ik weer nieuwsgierig, wat voor koning wordt dit? Nou, als je er doorheen leest, dan word je echt niet bemoedigd hoor. Dan word je een beetje teleurgesteld in het volk van Israël, in het koningschap van Israël. Want je hebt de 2 stammen en in Israël dan had je 20 koningen en in Juda had je 19 koningen. En in Israël was geen één koning goed. Niet 1 keer lees je, hij deed wat rechtvaardig was in de ogen des Heren. Dat is triest. Dat is heel triest. En bij Israël of Juda lees je dat slechts 7 keer van de 19 koningen. Hij deed wat goed was in de ogen des Heren. 7 slechts. Waarvan 2 heel bijzondere. Hiskia en Josia. En ik wil met u lezen 2 Koningen 18 vanaf vers 1. 2 Koningen 18. Twee Koningen 18, vanaf vers 1. Ja. In het 3e jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël, werd Hiskia koning, de zoon van Agas, de koning van Juda. 25 jaar was hij oud toen hij koning werd. En hij regeerde 29 jaar te Jeruzalem. Zijn moeder heette Abi. Zij was een dochter van Zekaria. Hij deed wat recht is in de ogen des Heren, geheel zoals zijn vader David gedaan had. Hij verwijderde de offerhoogte, verbrijzelde de gewijde stenen en hield de gewijde palen om. Ook sloeg hij de koperen slangstuk die Mozes gemaakt had, omdat tot op die tijd de Israëlieten daaraan plachten te offeren. En men noemde haar Negustan. Hij vertrouwde op de Heere, de God van Israël. Na hem was zijns gelijke niet onder al de koningen van Juda, noch ook onder hen die voor hem geweest waren. Hij hing de Heere aan, week niet van hem af en onderhield de geboden die de Heere aan Mozes geboden had. En de Heere was met hem, overal waarheen hij uittrok. Was hij voorspoedig. Tot zover het woord van God. Heel bijzonder te lezen hier die geschiedenis van Hiskia. Hiskia deed niet alleen wat recht was in de ogen des Heren, maar Hiskia ruimde op. Hij ruimde op. En vindt u nu bijzonder zijn leeftijd? 25 jaar. 25 jaar en ik hoor vandaag zo vaak zeggen, ja onze jonge mensen, ze hebben het zo moeilijk en nee, je kan een keuze maken. 25 jaar en hij maakt een keuze. Hij kiest om te leven voor de Heere. Hij kiest om rechtstreeks in te gaan tegen de hele praktijken van Israël. Hij maakte een keuze. 25 jaar. Ik kwam 35 jaar tot geloof en het duurde eigenlijk nog jaren dat ik eindelijk eens ook koos om te leven voor de Heere. Niet alleen te geloven in de Heere, maar ook voor hem te gaan leven, keuzes te maken, op te gaan ruimen in je leven. En weet u, als je begint op te ruimen, dan kom je dingen tegen waarvan je nooit verwacht had dat die misschien nog in je leven aanwezig waren. Want God kent de diepste van je hart, de diepste van je gedachten. En hij weet naar voren te brengen wat in de weg staat. En dat zien we hier zo bijzonder in dit gedeelte. Als hij begint op te ruimen, dan verwijdert hij de offerhoogte, gewijde stenen, gewijde palen. En dan opeens komen we tegen en hij sloeg de koperen slangstuk die Mozes gemaakt had. Wat staat er geschreven van deze koperen slang? Er staat geschreven dat dat op die tijd de Israëlieten daaraan plachten te offeren. Ze begonnen iets mee te slepen in hun leven en dat passeerde eigenlijk de Heere God zelf en ze begonnen eraan te offeren. Nou, u kent de geschiedenis uit Numeri 21 hopelijk. De geschiedenis van de koperen slang. En dat is een hele bijzondere geschiedenis, want het volk was daar nog steeds door de woestijn en zoals het volk ook gewend was, dat mopperen op God, zijn wij ook soms goed in, hè? Hier, waarom moet het nou zo, Heer? Kan het niet anders? Waarom gebeurt dat nou? En in plaats gewoon bij de Heere te komen, Heer, dit overkomt me, maar u weet het. Want u doorgrondt, Psalm 139. U kent, u weet precies wat ik nodig heb om hier mee om te kunnen gaan. Je kunt het zo omdraaien. Maar het volk dat mopperde en dat zeurde. Maar in Numeri 21 zien we een heel groot verschil. Want daarvoor zeurden ze altijd tegen Mozes. En in Numeri 21 lees je, en ze mopperden tegen God en tegen Mozes. En je ziet dan in dat gedeelte dat God niet eens antwoord geeft, maar direct straf met giftige slangen. Hij straft direct met giftige slangen. Het volk was Gods voorzienigheid vergeten. Ze waren vergeten dat hij voorziet van klederen, voorziet van schoeisel, voorziet van eten, voorziet van drinken. En soms kan dat zo bij ons zijn, dat we de goedheid van God vergeten als het even tegen zit. Want het kleine wat tegen zit, geven we soms zoveel ruimte, dat we de goedheid en de barmhartigheid van God daardoor in de schaduw zetten. En dat deed dat volk. En God antwoordt niet, maar zendt direct vurige slangen. En dan komt dat berouw. En dan zie je Gods hart. Dan zie je Gods hart. Als er berouw is bij een mens, dan is er genade bij God, wat zich gelijk opent. En God geeft een middel tot redding. En hij zegt tegen Mozes, maak een koperen slang, zet hem op een staak of op een paal. En als de mensen daarnaar opzien, zullen zij niet sterven. Was het de koperen slang die de mensen redde? Had de koperen slang kracht in zich, macht in zich om mensen het leven weer te geven? Mensen die gebeten waren te voorkomen dat ze niet zouden sterven? Nee. Indirect moest er opgekeken worden naar de belofte van God, dat God had gezegd, als je daarna opziet, zal ik jou genezen. Maar wat is er gebeurd? Ze zijn die slang gaan meedragen. Ze zijn dat middel, hebben ze een plek gegeven in hun leven. En we lezen hier in Hiskia, lezen we dat het een offerplaats was geworden. Er werd aan geofferd. Weet u, Numeri, dat vond plaats ongeveer 1530 voor Christus. Hiskia leefde 640 jaar voor Christus. Dat betekent dus dat de Israëlieten 900 jaar die slang hebben meegesleept. 900 jaar. En in die 900 jaar heeft die slang een plek in hun leven genomen die ze zijn gaan aanbidden. En daar zijn wij goed in, hè? Dingen meeslepen in ons leven. Wij slepen dingen mee. Bitterheid. Wrok. Niet willen vergeven. Vaste gewoontes. Slechte karaktereigenschappen. Ja, ik ben nu eenmaal zo. En we slepen het maar mee in ons leven. Het kan een verborgen verslaving zijn. En we slepen het maar mee in ons leven. En het krijgt een plek in ons leven. Maar we moeten het loslaten. We moeten het bij de Heren, want het ging niet om die koperen slang. Het ging om wat God kan doen in een mensenleven. Daar ging het om. Betekent dat dan dat die geschiedenis daarmee ook is weggedaan? Nee, absoluut niet. De geschiedenis bestaat nog. Want zelfs de Heere Jezus, als hij in gesprek is met Nicodemus, wijst terug op het gebeuren. Maar hij wijst er niet naar terug als iets waar je aan vast moet klampen. Maar hij wijst erop terug als een les. Want hij zegt, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Dat was de boodschap. Dat was de boodschap eigenlijk indirect in Numeri als een heenwijzing naar de Zoon van God, de Heere Jezus Christus. En dat is zo bijzonder. De bronzen slang, de koperen slang, de ene zegt bronzen, de andere koperen slang, op de paal was slechts een weg tot verlossing. En zo is op vergelijkbare wijze de verhoging van de Heere Jezus Christus op het kruis de weg voor verlossing, voor vergeving en verzoening met God. Er is geen andere weg. Zoals hij dat ook zelf zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand. En als de Heer Jezus zegt niemand, dan is het ook niemand. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Het kruis was niet het eindpunt. Het kruis is als het ware de toegang tot de Vader. Het is de toegang tot de Vader. Dus uiteindelijk gaat het niet om het kruis. Maar uiteindelijk gaat het om de gekruisigde. Het ging in Numeri niet om de koperen slang, maar het ging om de weg die de koperen slang bood tot vergeving die God je kon schenken als je in geloof opzag. En dat is zo bijzonder. Nou, Spreuken 1 vers 9 zegt, er is niks nieuws onder de zon. En dat is waar. Als we de kerkgeschiedenis van Handelingen af gaan lezen, dan zien we dat in de jaren 300, 400 na Christus, toen bestond eigenlijk alleen nog de katholieke kerk. Nou, katholiek betekent niks anders dan algemeen, de algemene kerk. Nu is katholieke kerk, heeft een hele andere betekenis. Maar dat was de algemene kerk. En in 400 begon er een enorm verlangen naar tastbare devotie. We hadden de Bijbel, we hadden de Heilige Geest, maar het was niet genoeg. En er kwam een enorme plek voor allerlei iconen en gewaden en kruizen en kaarsen en beelden. En de kerk vulde zich met allerlei tastbare dingen. En kijk vandaag nog in een orthodox, zwaar orthodoxe of een katholieke kerk. Het zit er nog vol mee van tastbare devotie. En als u het ook ziet, dan kijkt u naar die beelden, dan zie je op al die beelden een plek dat spiegelt. En dat is de plek waar die mensen het beeld altijd even aanraken. Met het idee van, als ik dat even aanraak, dan word ik gezegend. Het heeft een plek gekregen in hun leven. Is niet altijd zo gebleven. We kregen in de 16e eeuw de reformatie. En het is heel bijzonder dat tijdens de reformatie, Nederland was toen nog een republiek, en toen werd de kerkgebouwen werden toen aan de gereformeerden gegeven. En toen zaten de gereformeerden opeens met gebouwen vol met beelden, kaarsen, iconen. En dat leidde tot in augustus 1566 tot de beeldenstorm. Sommigen die geschiedenis hebben geleerd, weten dat nog, de beeldenstorm. En de reformatoren die haalden alles uit die kerken vandaan. Want een kerk moest eenvoudig zijn, want het ging niet om de spullen, het ging om de Heere God. Ze hadden één groot probleem en dat was het kerkorgel. Maar dat vonden ze toch wel zonde. En in de kerken bleef het kerkorgel staan. En de geschiedenis zegt dat de eerste 2 tot 3 jaren werd het kerkorgel niet gebruikt. Want het zou je af kunnen leiden van het woord van God. Dat de muziek belangrijker gaat worden dan het woord van God. En er is niks nieuws onder de zon. Want er zijn gemeentes, daar gaat het niet meer om het woord van God, nou gedeeltelijk nog, maar het gaat om de worship. En dat mag maar doorgaan. En we denken dat de Heere God ons niet verstaat, dus sommige liedjes moeten we 3 keer, 4 keer, en maar herhalen tot de Heere God eindelijk doorheeft wat we nu eindelijk zingen. Of misschien om onszelf in een bepaalde sfeer te brengen en nu voelen we ons goed. Ik werd pas nog teruggebeld, ook voor in een gemeente, was ik nooit eerder geweest. En dan vraag ik, hoe gaat uw dienst? Hoe lang mag ik spreken? Nou, liever niet langer dan 12 minuten. Ik zeg, versta ik u goed? Ja, want dan worden de mensen moe en dat vinden ze niet zo prettig. Dus we houden dat kort. En daaromheen hebben we heel veel activiteiten. Ik zeg, sorry, dan kom ik niet. Ik zeg, ik ga niet 1,5 uur rijden. En dan 12 uur Gods woord maar openen. 12 uur, was maar 12 uur. 12 minuten. Hey, je bent wel wakker. Dat scheelt. 12 minuten. Meer niet. Mag het woord van God niet meer open. Is dat omdat we niet meer gewend zijn om te luisteren? Niet meer gewend zijn om ons gewoon maar open te stellen en te luisteren naar dat bijzondere woord van God? En er is een tendens dat verandert. Het begon zo mooi, zo weinig mogelijk andere activiteiten, maar het woord van God centraal. En we zien dat veranderen. Maar wat ik tot mijn verbazing het afgelopen jaar ook heb zien veranderen, is, en ik zeg dit met alle eerbied en alle voorzichtigheid, de plaats van het kruis. Het is schitterend om herinnerd te worden aan het kruis. Wat daar heeft plaatsgevonden, wat daar is gebeurd. Dat de Zoon van God, God zelf, die vernederende positie innam. Dat hij daar hing tussen hemel en aarde. De aarde die zegt, we moeten je niet. En de hemel zegt, ik kan je niet aannemen, want je hebt alle zonden van de wereld op je genomen. Daar hing de Heere Jezus tussen hemel en aarde voor u en mij. Dat is iets, daar moeten we ons continu aan herinneren. Maar wat ik het afgelopen jaar gezien heb in verschillende gemeentes, ook evangelische gemeentes, is dat het kruis een symbool is geworden waar we ons aan vastklampen. En ik ben daar net zo schuldig aan geweest. We hebben in ons evangelisch jargon gebruiken we de woorden, ga naar het kruis, leg het bij het kruis, kniel bij het kruis, nagel het aan het kruis. En we hebben allemaal uitdrukkingen waarvan we tegen elkaar zeggen, ook gelovigen onderling, zeggen we tegen elkaar, ga naar het kruis. Weet u wie naar het kruis moet? Een ongelovige. Een ongelovige moet naar het kruis. Want dat is de enige weg waar die ziet dat er iemand plaatsvervangend voor hem gestorven is. Maar is het de vraag, moeten wij gelovigen terug naar het kruis? En weet u, het is zelfs zo erg, als ik het zo mag zeggen, dat er in gemeentes, in 1 gemeente bijvoorbeeld, dan moest je wensen die je had, die moest je op een briefje schrijven, zo'n sticky note. En dan moest je tijdens de dienst, tijdens de muziek, naar voren gaan en je wensen aan het kruis plakken. In een andere dienst, dan moest je alles wat je nog dwars had, moest je op een briefje schrijven en ze hadden 3 kruizen op de grond liggen. En dan had je een hamertje en een spijkertje kreeg je. En dan mocht je je briefje op 1 van die 3 kruizen timmeren. Ja, welk kruis neem je dan? De linkse, de middelste of de rechtse? 3 kruizen. Maar wat zijn we hier aan het doen? We zijn eigenlijk aan het herhalen waar Hiskia zei, dat moet opgeruimd worden. Wij moeten niet offeren aan het kruis, offeren aan de koperen slang. Wij moeten naar de Heere. En wat leren we eigenlijk daarin? Dat we in plaats dat we naar de Heere Jezus gaan, gaan we naar het kruis. En ik geloof persoonlijk, ik heb er onderzoek naar gedaan, dat dat helemaal niet bijbels is. Want als u vanaf Handelingen door gaat lezen en de brieven van Paulus, van Johannes, van Petrus, van Jacobus, als u die gaat lezen, dan kom je maar 9 keer het woord kruis tegen. 9 keer maar. En je komt maar 3 keer kruisus tegen. 10 keer de gekruisigde. En dan gaat het echt om de Heere Jezus, de gekruisigde Christus. En 2 keer gekruisigd. Met andere woorden, vanaf Handelingen inbegrepen, slechts 24 keer een vers wat met het kruis te maken heeft. Terwijl er 350 versen wijzen naar de Heere Jezus Christus. Hoe kunnen wij dan gaan onderwijzen dat wij als gelovigen, als wederom geboren mensen, terug moeten naar dat kruis? Dat is onbijbels. Dat is onbijbels. Het gaat de schrijvers, als we die brieven lezen, gaat het niet meer om het kruis, maar het gaat ons steeds om de gekruisigde die is opgestaan en leeft. Dat is de troost. Dat is de geweldige zekerheid die wij hebben. Vanwege het kruis kunnen wij zien op hem die gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat is het geweldige. Dat is het geweldige daarvan. En steeds als het kruis wordt genoemd in de brieven, dan is het als een terugwijzing van, let op, vanwege dat kruis hoef ik niet besneden te worden. Vanwege dat kruis ben ik vrij van zonde. Vanwege dat kruis sta ik heilig en onberispelijk voor God. Maar Paulus, Petrus, Johannes, Jacobus of wie dan ook, zegt niet 1 keer, ga terug naar dat kruis. Hij zegt, ga naar de Heere Jezus. Ga naar de Heere Jezus. Een hele duidelijke boodschap. Waarom? Omdat als hij gezeten is aan de rechterhand Gods, dan moet u niet naar iets aards kijken, dan moet u naar iets hemels kijken en dan doet je hoofd omhoog richten. De duivel wil niets anders dat we neerwaarts kijken en gebukt gaan door het leven. Maar de Heere Jezus zegt, hef je hoofd omhoog. Er is zelfs een lied, hef je hoofd omhoog. Waarom? Omdat hij leeft en wij de volle toegang hebben om tot hem te naderen. Wij hebben een hoop, dwars door alles heen. Paulus zegt toch ook dat het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de toekomende tijd. Wat wil hij daarmee zeggen? Verwacht het niet van de tegenwoordige tijd. Verwacht het van de toekomende tijd. En dat helpt je hoor. Dat helpt je door dit leven heen. Die verwachting naar die toekomende tijd. Want als je het van hier verwacht, dan word je continu teleurgesteld. Nu de miljoenennota die is uitgelekt. Half Nederland is helemaal in de stress, want we gaan allemaal 36 euro per jaar achteruit. Tjoeh. Er zijn mensen die hebben dagelijks niks te eten. En wij verkrimpen als we 36 euro per jaar achteruit gaan. Wat zeg je nou, 36 euro? Nou, jammer dan. Mijn verwachting is niet van de miljoenennota. Mijn verwachting is van mijn Heer en Heiland. En er is ons geen makkelijke weg beloofd. Maar er is ons wel een eeuwige weg beloofd. En daar mag je dan op wandelen. En dat is zo bijzonder. Wij mogen het van hem verwachten. Lees eens Hebreeën hoofdstuk 12. U kent dat vast wel. Maar het is altijd goed om te lezen. Hebreeën hoofdstuk 12. Bijzonder dat het na hoofdstuk 11 komt. Hè? We noemen hoofdstuk 11 noemen we vaak het hoofdstuk van de geloofshelden. Hè? Nou wil ik wel ook wel eens een preek over houden, want er bestaan geen geloofshelden. Die zijn er niet hoor. Echt niet. Echt niet. Geloofsgetuigen. Dat is heel wat anders. Het gaat over geloofsgetuigen. Geen helden, getuigen. En dat is heel wat anders. En dan hoofdstuk 12, vers 1. Daarom dan, dus om die redenen, om al die getuigenissen die je hebt gelezen, laten ook wij, u en ik, vandaag de dag, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen, opruimen, wegdoen. Met andere woorden, alles wat je in de weg staat, om daar volledig in te leven, te van genieten. Dan staat er, alle last en zonde die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Voor ons ligt. De duivel zegt achteruit. De Heer Jezus zegt vooruit. Daar ligt die wedloop. Vooruit. En dan komt het. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. Op hem. Op Jezus. De leidsman en voleinde des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag. De Heer Jezus weet wat het is. Die had ook de vreugde die voor hem lag. Maar om die vreugde te genieten, moest hij wel sterven. Moest hij wel lijden. Moest hij wel aan dat kruis genageld worden. Maar hij wist wat voor hem lag. Dat gaf hem de kracht. En zo als wij niet teruggaan, maar vooruit gaan, dan ga je in de kracht van God. Dan kun je die dingen aan. En het kruis op zich heeft genomen, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterhand van de troon van Gods. Vestigt uw aandacht dan op hem. Daar moeten we het zoeken. Daar moeten we het van verwachten. Weet u, vanwege het kruis kunnen wij zien op hem. Maar de duivel zegt, ga maar terug naar dat kruis. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 19. Daar wij dan broeders volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg die hij ons heeft ingewijd, door het voorhangsel, dat is zijn vlees, en wij een grote priester over het huis Gods hebben. En laten wij toetreden. En de duivel zegt, doe dat nou niet. Ga niet in dat heiligdom. Ga terug naar dat kruis. Maar waar stond dat kruis? Buiten de lege plaats. Buiten het heiligdom. Vanwege het kruis, lieve broeders en zusters, hebben wij die volle vrijmoedigheid om dat heiligdom in te gaan. Gemeenschap met God te hebben. En de tegenstander heeft daar een hekel aan. Die heeft liever dat u teruggaat buiten die heiligdom, buiten de lege plaats, en u vastklampt aan een stuk, met alle respect, stuk hout. Een stuk hout. Psalm 115. Kent u dat uit uw hoofd? Nou, ik niet. Daarom gaan we hem lezen. Ja, kon zijn dat u dat wel kent, maar ik niet. Ik weet waar het over gaat, maar ik ken hem niet uit mijn hoofd. Psalm 115. En weet u, met alle respect hoor, en ik snap soms dat mensen symboliek nodig hebben, maar aan de andere kant zie ik het gevaar dat mensen het verwachten van een briefje aan een stuk hout. Aan een kruis wat ze zelf getimmerd hebben. Want het is nog ineens het kruis waar de Heer Jezus aan gehangen heeft. Want daar, de Bijbel zegt helemaal niet meer wat er met dat kruis is gebeurd. Niks. Het verhaal gaat met hem verder. Niet met een stuk hout. Het gaat om de Heer Jezus. Maar wat zegt 115? Hun afgoden, vanaf vers 4. Hun afgoden zijn zilver en goud. Het werk van mensenhanden. Nou, in elke gemeente waar ze dat doen, is werk van mensenhanden. Of is deze ook uit de hemel komen vallen? Is werk van mensenhanden. En het mag als een symbool, mogen we dat bijdragen, mogen we dat hebben. En mag het ons herinneren, maar het mag geen betekenis krijgen. Het stuk hout zelf. Want wat zegt het? Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden. Ze hebben geen mond, ze spreken niet, ze hebben geen ogen en zien niet, ze hebben geen oren. Maar ze hebben dat wel, die hebben ze gemaakt, maar ze horen niet, ze hebben een neus, maar ruiken niet, hun handen, maar zij tasten niet, hun voeten, maar zij gaan niet, zij geven geen geluid met hun keel. Dat doen die afgoden, die lijken dan op een persoon of zo. Nou, als dat al niks betekent, dit heeft helemaal geen oren, geen ogen, geen neus. En toch gaan mensen vastklampen aan het kruis. En het woord leert ons dat we ons vast moeten klampen aan hem. Aan hem. Want vanwege het kruis kunnen we, mogen we, ik zou haast zeggen, moeten we. Ons vastklampen aan de levende, aan de opgestaande, aan hem die gezeten is aan de rechterhand Gods. Want er ligt een waarschuwing in Psalm 115, vers 8. Wie hen maakte, zullen worden als zij. Wie ze maakte, zullen worden als zij. Ik denk wel eens dat wij soms niet zo bemoedigd en opgewekt door het leven gaan, omdat we ons niet volledig durven over te geven aan de Heere God. Dat wij onze verwachtingen soms van het verkeerde verwachten. Misschien van een bepaalde ritueel, misschien van een symbool, misschien van een briefje plakken op het kruis. En mensen denken mij, God antwoordt niet. Ik heb toch een briefje op het kruis geplakt. En de Heere zegt, ja maar, je bent niet tot mij gekomen. Je bent niet tot mij gekomen. En ik denk dat soms zou de Heere dan ook niet jaloers zijn als we het van iets anders verwachten in plaats van hem. Want hij ziet er zo verlangend naar uit. Hij ziet er zo verlangend naar uit om voor u te zorgen. Om u en mij nabij te zijn. En als we de brieven gaan lezen, dan vind je dat ook steeds terug. Colossenzen 3, vers 1 tot 3. Laten we die nog lezen, de andere noem ik even. Colossenzen 3. Schitterende brief. Wat de grootheid van de Heer Jezus ook weergeeft. Efeze, Filippenzen. Colossenzen 3. En dan komt de vraag, het woordje indien stelt eigenlijk, nou als dat nou werkelijk zo is. En daar kunt u zelf antwoord op geven. Indien, vers 1, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Nou, u kunt daar voor uzelf hopelijk het antwoord geven. En ik hoop van zegen dat u met z'n allen kunt zeggen, ja, daar ben ik een van. Ik ben met Christus opgewekt. Ik leef. Omdat hij leeft. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen. Dat is een opdracht. Zoek de dingen waar? Die boven zijn. Die boven zijn. Waar Christus is. We worden opgeroepen om het van hem te verwachten. Hem te zoeken. Tot hem te gaan. Want vanwege het kruis heeft u die volle vrijmoedigheid om in te gaan. En daarom kan hij ook zeggen, zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Waar Christus is. Bedenkt de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Geweldig, hè? Wist u dat? Ik kan geen verzekeringsmaatschappij tegenop, hoor. Dat u met Christus verborgen bent in God. Wat een positie. Wat geweldig om dat te weten. En dan komt het, hè. Wanneer Christus verschijnt. En dan staat erachter die ons leven is. En is hij uw leven? Is Christus werkelijk ons leven? Die ons leven is. Als hij verschijnt, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Zoekt en bedenkt de dingen die boven zijn. Filippenzen 4 vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Niet bij het kruis, bij God. Want vanwege het kruis kunt u naar God. Mogen we naar de Heere God. En mogen we daar onze wensen en onze gebeden voor hem uitstorten. Uitstorten? Ja. Want Petrus zegt, werpt al uw bekommernissen, waar? Op hem. Op hem. Want hij zorgt voor u. Het is geweldig om dat te weten. Lieve broeders en zusters, juist vanwege het kruis zijn we een nieuwe weg ingeslagen. En de Bijbel leert nergens dat we bij dat kruis moeten blijven hangen. De Heere Jezus bleef ook niet, mag ik het zo zeggen, aan het kruis hangen. Maar hij werd begraven, zodat wij met hem mede begraven zouden worden. Maar hij is opgestaan. Hij is opgestaan en leeft. En dat is het leven wat hij ons wil geven. Een leven met een vooruitzicht. Een leven met hoop. Maar dan moeten we het van hem verwachten. En ik weet zelf hoe moeilijk dat is soms. Wat een geworstel er soms in je hart omgaat. En dat je het soms ook samen niet meer ziet. Maar wat is het dan geweldig. Dat God het wel weet. En dat hij gedurende die worsteling je nooit loslaat. Maar dat hij je vasthoudt. En door die worsteling heen helpt. En je weer doet richten naar hemzelf. Waardoor je bemoedigd, versterkt en weer verder kan gaan in het leven. Vanwege het kruis mogen wij tot hem gaan. Mag ik u vragen, als het allemaal wat tegen zit, als het allemaal niet loopt zoals u verwacht had, tot wat of tot wie gaat u? Gaat u naar een symboliek en hoopt het daarvan te verwachten? Of gelooft u dat u direct tot God mag naderen en zeggen, Heer, ik kom tot u. Psalm 139. Heere, doorgrond mijn hart. En zie of er bij mij een heilloze weg is. Wijs maar aan, Heere, wat opgeruimd moet worden. Maar ik wil het van u verwachten. Ik wil het echt van u verwachten. En leid mij op de eeuwige weg. En dat gaat hij doen. God is trouw. En hij leidt. En soms gaat het even anders dan we verwacht hadden. Soms gaat het niet op de wijze zoals we gehoopt hadden. Maar uiteindelijk brengt hij ons daar waar hij ons hebben wil. En reken maar dat dat de beste plek is. De beste plek is altijd daar zijn waar God je hebben wil. En ik weet zeker dat dat bij zijn zoon is. De geliefde. En dat is zo geweldig. Vanwege het kruis mogen we gaan tot hem. Daar kunnen we hem ook samen voor danken. En laten we dat doen. Vader, we komen u zo heel hartelijk danken voor deze morgen. Een morgen die al zoveel zegeningen heeft gegeven. De zegening, Heere, van uw trouw, van uw belofte. In het zien, Heere, van de regenboog. Heere, te zien uw scheppingskracht in de dia's, Heere, hoe een mensenleven eigenlijk groeit. Kom je onder de indruk van uw grootheid. Heere, de zegen van het opdragen mogen van zo'n klein schepseltje, Heere, door u gevormd. Waarvoor we ook bidden, Heere, dat er ook wedergeboorte mag plaatsvinden. Vader, de zegen van het samen zijn in vrijheid. Waar we met elkaar u mochten loven en prijzen met het zingen van liederen. De zegen, Heere, van uw aanwezigheid in ons midden, in ons hart, in ons leven. De zegen uw woord te hebben in onze eigen taal. De zegen om dat te mogen openen. En de zegen van de kracht van de Heilige Geest die dat woord wil doen leven aan ons hart. Maar ook de zegen van de boodschap. Dat we vanwege het kruis vrijmoedigheid hebben, Heere, om in te gaan. Dat we ons mogen vertoeven in dat heiligdom, in de gemeenschap met u. En dat is een plek waar de tegenstander, de Satan, niet wil dat we zijn. En hij probeert ons bij u vandaan te trekken door ons aandacht maar op de lege plaats, op Golgotha te brengen. Blijf daar nou maar. Ja, je bent vergeven, je bent verzoend, maar ga alsjeblieft niet die weg wandelen die God met je voor heeft. Maar dat is juist de weg. En dat is Gods opdracht. Dat we niet alleen met Christus gestorven zijn, maar het is uw opdracht dat we met hem ook zullen leven. Als lichtend licht en zoutend zout in deze wereld. O Vader, vul ons deze morgen opnieuw met de kracht en wijsheid van uw geest. Heer, opdat we inderdaad, als we hier vandaan gaan, een lichtend licht mogen zijn. Niet een sfeervol schemerlampje ergens in een hoekje. Maar dat we desnoods allemaal zo'n bouwlamp mogen zijn. En mensen mogen zien dat u in ons leeft. Vader, u weet wat er op onze heilloze weg zit. U weet wat er opgeruimd moet worden. U weet, Heere, welke dingen wij ons misschien nog aan vastklampen. Die wij zo belangrijk vinden. En die misschien zo belangrijk zijn geworden dat we ze zijn gaan verheffen boven u. O Heere God, mogen we dan die gesteldheid hebben van Hiskia. Opruimen ermee. Weg ermee. En u dienen. En dan lezen we bij Hiskia dat u met hem bent. En hem zegent op de weg die hij gaat. Vader wil ons zo een ruim baan geven. Een weg zonder dingen die niet van u zijn. Wilt u zo met een ieder zijn deze morgen, maar ook de week die we in mogen gaan. Heere God, dank u wel voor uw boodschap. Voor uw woord, voor uw genade. We prijzen u, Heere, voor het offer van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En dat nog steeds een ieder die gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven ontvangt. We hebben een boodschap voor deze wereld. Help ons, Heer, om die ook uit te dragen. En dat bidden we in de naam van de Heere Jezus. Amen.